Johannes 18, vers 28, zei dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat die de Joden niet waren overgeleverd, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het paascha een loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen allen wederom, zeggende, niet deze, maar Barsabbas. En Barabbas was een moordenaar. Tot zover. De geschiedenis dus van de Heer Jezus voor Pilatus. Dat is nog niet het einde van het verhaal trouwens. Want we vinden nog een vervolg daarvan in hoofdstuk 19. We vinden trouwens hier in dit Johannes-evangelie maar een betrekkelijk beperkte weergave van de gebeurtenissen die zich toen afspeelden. En het is met betrekkelijk veel opzet dat ik niet meteen de vergelijking maak met Matthäus, Marcus en Lucas. Ik heb dat bij een andere gelegenheid ooit eens heel uitgebreid gedaan, een week lang zelfs, om te zien hoe deze geschiedenis werkelijk in elkaar stak, althans historisch. En het lijkt me beter om bij deze gelegenheid de dingen te laten staan zoals ze er staan, namelijk zoals ze weergegeven worden hier in het Johannes-evangelie en ook dus in het verband waarin ze naar voren gebracht worden. Want in dit verband geldt de uitdrukking, die kent u misschien niet in dit verband, maar in dit verband wordt de uitdrukking gebruikt, wat gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. Dat is een vaste uitdrukking die in sommige kringen gebruikt wordt ter weergave of ter beschrijving van de aparte functie van de vier verschillende evangeliën. Het verhaal blijft natuurlijk toch, dat is nodig geweest, was een chronologisch verslag te hebben van de gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus, dan zouden we dat wel gehad hebben, maar we hebben dat niet. Het heeft Goden behaagd, zeggen we dan, om dat in vier aparte boeken weer te geven. En men zou dat inderdaad moeten laten voor wat het is, in het verband moeten laten staan waarin het staat enzovoorts. En als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis, wel, dan zult u die vier evangeliën met elkaar moeten vergelijken. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze vermeld worden hier zoals ze vermeld worden, in het verband dus waarin ze geschreven zijn. Wij vinden dan in dit geval, vooral in Johannes, een nadruk liggen in elk geval op de functie aan de ene kant van de hoge priester, de Joodse hoge priester en het Sanhedrin natuurlijk, waar we al verscheidene malen mee geconfronteerd zijn geworden en waarbij we gezien hebben dat inderdaad de Heer Jezus verworpen wordt, niet zozeer door het volk alleen, en daar beter niet op ingaan nu, maar niet zozeer door de individuele leden van het volk bedoel ik, als wel heel in bijzonder wordt de Heer Jezus verworpen door de Joodse Hoge Raad. En daarom blijft het waar dat er weliswaar vele Joden waren die uiteindelijk in hem geloven. Ook bij deze gelegenheid trouwens. En in het bijzonder natuurlijk ook na zijn opstanding. Maar het neemt niet weg dat punt 1 dat de minderheid was. En punt 2 neemt het niet weg dat de Heer Jezus officieel verworpen werd. En aanvankelijk ook zelfs gekruist. Maar daarna nog alsnog verworpen bedoel ik in de geschiedenis van Handelingen. Officieel door de Joodse Hoge Raad onder leiding van de de Joodse hoge priester. En daarom kunnen we rustig zeggen, zoals het later ook naar voren gebracht wordt in de schrift, dat het Joodse volk als zodanig, als volk, officieel de Messias verworpen heeft. En daar gaat het natuurlijk ook om in dit Bijbelboek in de eerste plaats. Want dat stond al in de inleiding tot dit Bijbelboek, namelijk al in Johannes 1. Namelijk, hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Zo ongeveer staat het daar. En vervolgens staat er, en ik kwam tot het zijne. En daar valt moeilijk wat anders van te maken dan het Joodse volk. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het is met opzet natuurlijk dat ik de term Israël probeer te vermijden. Want we hebben daar zo vaak bij stilgestaan dat het in wezen verschillende dingen zijn. Want inderdaad, de Heer werd niet officieel verworpen door Israël, maar in ieder geval wel door het Joodse volk. En daar gaat het dus ook om, zeker in het Johannes-evangelie, waar zo uitgebreid steeds over de Joden en hun opvattingen en leringen en uitspraken gesproken wordt. Vandaar dan ook dat we aan de ene kant te maken hebben met de Heer Jezus voor het Sanhedrin vanaf vers 12 in dit hoofdstuk, en daarna vanaf vers 17 hebben we te maken met de verloochening door Simon Petrus. Maar zoals gezegd, Simon Petrus staat nog eenmaal model voor en is dus een type van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Dat wil zeggen, het gelovig overblijfsel uit het volk wat eerst de Heer verwierp, maar wat daarna, na zijn opstanding, alsnog kwam tot geloof in de Heer Jezus. Want dat is natuurlijk het aardige en het ligt er ook dik bovenop in deze geschiedenis. Hier in Johannes 18 is het Petrus die tot driemaal de Heer verloochent, terwijl dit Bijbelboek min of meer eindigt met dat dezezelfde Petrus tot driemaal toe moet zeggen dat hij de Heer lief heeft. En daar gaat het maar om. Het eerst is de verloochening, daarna alsnog de aanvaarding. En daarmee is Petrus dus een type van de gelovigen uit de Joden, zoals we die kennen uit het boek Handelingen. Het sluit trouwens precies aan bij de prediking van de apostel Petrus in Handelingen 2, op de allereerste Pinksterdag, waarbij hij spreekt over de opgewekte Christus, die door God gesteld is tot Heer en tot Christus, staat er. En dan zegt hij erachteraan, deze Jezus die gij gekruist, en dus verloochend, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dus hij predikt het evangelie rechtstreeks aan degene van wie hij zegt dat ze hem gekruist hebben. En precies datzelfde publiek zegt dan, mijn heren of iets dergelijks, wat moeten wij doen? En dan roept de apostel Petrus hen op tot geloof in diezelfde Heer uiteraard, en tot bekering en tot de doop en noem maar op. Maar Petrus zelf is een type van hen, zodat we daar opnieuw te maken krijgen met, hier in Johannes 18, met de merkwaardige positie van het Joodse volk. En in dit laatste gedeelte is dat zonder meer ook het geval, want de kern van het verhaal, de kern van het gesprek, zal ik dan maar zeggen, of moet ik zeggen verhoor, van de Heer Jezus voor Pilatus, wordt toch gevormd door twee vragen die Pilatus aan de Heer Jezus stelt. De ene is, zijt gij de koning der Joden? Dat was een tamelijk directe vraag, al was het maar om de discussie te openen. En de andere vraag die aan het eind van het verhaal staat, en dat is een retorische vraag, dat is de vraag, wat is waarheid? En beide vragen zijn wel bijzonder essentieel. Het is niet voor niks dat ze hier vermeld worden. Maar het gaat er dan inderdaad om of de Heer koning der Joden is. Dus alweer wordt er verband gelegd met het Joodse volk. Het is interessant om te zien, want aan de ene kant zegt men wel eens dat het Johannes-evangelie zo ver bij de Joden vandaan staat, dat juist het Matthäus-evangelie zo Joods zou zijn. Maar het is maar hoe je er tegenaan kijkt en wat je eronder verstaat. Want juist in het Johannes-evangelie wordt zoveel verband gelegd met het Jodendom als zodanig. Alleen blijkt in de praktijk dat de afstand tussen de Heer Jezus en degenen die in hem geloven en het godsdienstige Jodendom, dat die afstand wel heel groot is. Maar niettemin, in het Johannes-evangelie worden we juist uitgebreid met de Joden en hun opvattingen en uitspraken geconfronteerd. En het vormt hier ook de basis van het gesprek tussen Pilatus en de Heer Jezus. Nou goed, ik probeer de draad op te nemen in vers 28. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis, dat wil zeggen nu het rechthuis van Pilatus uiteraard. En het was morgens vroeg en ze gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. 'S morgens vroeg werd dus de Heer Jezus naar Pilatus gebracht, er staat uitdrukkelijk bij, en zij gingen niet in het rechthuis, want het aardige blijft natuurlijk dat hun Joodse opvattingen, Joodse godsdienstige opvattingen, boven alles verheven bleven, onaantastbaar bleven. Zij gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden, want het rechthuis was natuurlijk een naar Joodse begrippen onrein gebouw. Het was in ieder geval, werd in ieder geval een heidense huishouding ingevoerd, om het zo te zeggen. En van hun status, van de Jodenstatus, zij gingen daar niet in om niet verontreinigd te worden. Wat tamelijk komisch is. Ja, ik weet niet of ik dat soort uitspraken mag gebruiken in verband van deze geschiedenis. Maar het is natuurlijk tamelijk komisch. Omdat als Israël, als het Joodse volk zich ooit verontreinigd heeft, is het juist hier door de verwerping, de kruisiging van de Heer Jezus. En dan zie je wat een onzinnige situatie dikwijls ontstaat, waarbij bepaalde gebruiken, bepaalde levenswijzen gesteld worden boven de waarheid, boven werkelijk essentiële zaken. Want hoe dan ook, dingen als raak niet, smaak niet en roer niet aan, en daar gaat het hier over, daarvan wordt door de Jood, of moet ik zeggen ex-Jood, ik weet niet of je dat ook mag zeggen, maar er wordt door de Jood Paulus gezegd dat er dingen zijn die ingevoerd zijn door mensen en die door het gebruik verslijten. Dat wil zeggen, op de lange termijn betekenen die dingen toch niks, want welke inzettingen er ook zijn, welke levensgewoonten er ook bestaan, zij veranderen automatisch door de tijd. Dat is ook een bekend gegeven, want het geldt voor de wetten, gebruiken, levenswijzen van het christendom ook. Iedereen weet, vooral de zogenaamde buitenstaander, iedereen weet dat christendom over het algemeen conservatief is en dat daarin dus de dingen gebeuren 50 jaar, maar inmiddels hebben we wat ingelopen geloof ik, maar 50 jaar later dan dat het gebeurt in de rest van de samenleving. Alleen heb ik de indruk dat die achterstand voor een deel inmiddels ook is ingehaald, zodat dat verschil ook al niet meer zo groot is. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat wil zeggen, het eilt na, maar dat betekent gewoon dat de gebruiken zoals die bestaan, de levenswijze zoals die bestaat, dat die vanzelf verandert door het gebruik, door de tijd heen. Paulus zegt gewoon, het slijt, net zoals alles, het verslijt en uiteindelijk blijft er toch niks van over. En Paulus kon het weten, want Saulus, dat wil zeggen Paulus toen hij nog Saulus heette, was de man die de grote voorvechter was in zijn dagen voor het judaïsme. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, want Paulus zelf vergeet het ook liever. Dus dat doen wij nu voor de gelegenheid ook maar. Maar hier staat inderdaad, zij gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden. In werkelijkheid werden zij juist wel verontreinigd. Het is een aardige Bijbelse gedachte, die staat trouwens in het Oude Testament, in de wet, dat is deze, dat als een Israëliet, of gewoon Israël, onrein is op het moment dat het Pascha gevierd moet worden, en daar gaat het hier inderdaad over, daar kom ik zo nog wel op terug, dat als Israël onrein is wanneer Pascha gevierd moet worden, dan zal het alsnog het Pascha moeten vieren, kunnen vieren, mogen vieren, een maand later, dat wil zeggen op dezelfde data, maar dan één maand later, in de tweede maand dus, in plaats van op de eerste maand. En de aardigheid daarvan is, punt 1, dat dat ooit een keer in de geschiedenis van Israël gebeurd is, dat heel het volk in de tweede, in plaats van in de eerste maand, het Pascha vierde. Dat was onder koning Josia, in de dagen van de grote reformatie, moet ik zeggen. Valt trouwens ook profetisch gelijk met de reformatie binnen het christendom, maar goed, daar zullen we nou verder niet over hebben. Dat is weer een hoofdstuk apart. Maar in die dagen heeft men de tempel gereinigd enzovoort. Was men niet op tijd mee klaar om op tijd de Pascha te vieren. Te beginnen op de 14e van de eerste maand dus. En in plaats daarvan vierde men dus in de tweede maand. En het aardige daarvan is weer dat dat weer model staat voor een veel belangrijkere gebeurtenis. Namelijk dat Israël onrein was toen de Heer voor de eerste maal kwam en zich meldde als de Messias, de verlosser van Israël. Maar Israël was onrein, dat was bij deze gelegenheid, maar ik bedoel het nu in een veel bredere zin van het woord. Het Joodse volk was onrein. Het gevolg zal zijn dat men opnieuw, namelijk bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst, opnieuw de gelegenheid heeft om alsnog dat Pascha te vieren. Maar weer bedoel ik het uiteraard in zijn allerbreedste betekenis. Dat wil zeggen wat niet kon gebeuren omdat het volk onrein was bij de eerste komst van Christus. Hier dus zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. Want Israël is hier onrein omdat Israël als volk onrein is. Omdat het zich, in aanraking komt met een dode. Dat wil zeggen omdat het de dood van de Heer Jezus op het geweten heeft, om zo te zeggen. In ieder geval daar als volk schuld aan heeft en daarom onrein is. En daarom ook inderdaad breekt het koninkrijk niet aan, komt geen verlossing tot stand enzovoorts. Bij de tweede komst van Christus zal echter dat wel gebeuren, want dan zal het volk wel tot geloof komen. Althans, dat wat er van overblijft, want zo staat het nou eenmaal in de schrift. En voor de goede orde en voor degenen die dat allemaal minutieus nazoeken. Verder is het, voor zover ik het kan zien, is het ook zelfs letterlijk zo dat in de wederkomst van Christus Israël onrein is. Dat wil zeggen, op het tijdstip zelf, dan gaan we het weer smal nemen. Op het tijdstip van de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts, dan is Israël ook onrein, want dat zijn de dagen van het Pascha. Dan is Israël net zo goed onrein, omdat bij die gelegenheid de stad wordt ingenomen enzovoorts. Jeruzalem wordt verwoest enzovoorts. Het hele land zou zelfs vol dode lichamen zijn. Het zou zelfs 7 maanden duren, 7 jaar, daar wil ik afwezen, dat men het land zou moeten reinigen of zo. Maar in ieder geval, men is dan ook onrein, maar ik ben van mening dat men bij die gelegenheid ook in de, niet in de eerste, maar een maand later, in de tweede maand, alsnog en zelfs voor het eerst het Pascha zal vieren. Namelijk niet 1260 dagen na het midden van de 70ste week van Daniel, maar 1290 dagen na het midden van de 70ste week van Daniel. En dit was dus een bedekte verwijzing naar naar Daniel 12, hè, de laatste woorden van Daniel, waar niet gesproken wordt over 1260, maar over 1290 dagen, een maand later. Ik denk dat het is omdat men inderdaad een maand later feest zal vieren. Overigens niet in Jeruzalem, want dat is onmogelijk. Dat ligt er nog steeds vol dode lichamen, dus het zal wel in de woestijn zijn. Hè? Dat zit er wel in, hè? In de woestijn in Petra. Maar dat allemaal even terzijde. Ik ga dus naar deze geschiedenis terug. Daar staat dus, zij gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden. Maar zij werden allemaal, het hele volk werd verontreinigd doordat de Heer hier voor Pilatus gebracht werd. En uiteindelijk werd gedood. Dat is waar het om gaat. En ik weet niet, ik zei het is komisch. Dat is één manier om het te beschrijven. Aan de andere kant mag het ons niet verbazen, een uitspraak als deze. Want hoe dan ook, het hele Johannes-evangelie door, en de schuld ligt dus bij Johannes, maar het hele Johannes-evangelie door krijgen wij te maken met wat ik dan altijd maar noem de onnozelheid. En dan heb ik het nog netjes gezegd, onwetendheid betekent dat letterlijk. Maar onnozelheid vind ik toch aardiger. De onnozelheid inderdaad van het Joodse volk in die dagen. We hebben steeds opnieuw gezien de discussies die gevoerd werden, waaruit het onbegrip van het Joodse volk bleek enzovoorts. En dat is hier natuurlijk ook zo, hier in Johannes 18 vers 28. Want ze gingen niet in het rechthuis op dat ze niet verontreinigd zouden worden. Maar dit was de grootste verontreiniging die het volk ooit op zich geladen heeft. En dat is het merkwaardige van de geschiedenis. Daar moet ik nog wat bij zeggen. Er staat opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Daar wordt allerlei argumentatie aan opgehangen, waar we ook al eens eerder bij stilgestaan hebben. Dat is al langer geleden. Dat was naar aanleiding van Johannes 13 vers 1. Ik kwam het van de week trouwens nog tegen. Namelijk de argumentatie dat er zoveel verschil bestaat tussen de evangeliën, zogenaamde tegenstrijdigheid, het oude, en dan wordt altijd het oude voorbeeld aangehaald, omdat men dat het beste vindt, het meest in het oog lopende, het oude voorbeeld waarbij men zegt dat dat de Heer Jezus volgens Matthäus, Marcus en Lucas gekruist zou zijn de dag na het Pascha. Dat wil zeggen de dag na het eten van het Pascha, en dat volgens het Johannesevangelie de Heer gekruist zou zijn op de dag van het Pascha. En ik heb u al eerder gezegd, dat is gewoon een misverstand. Want in Johannes 13, vers 1 lezen we: voor het feest van Pascha kwam de Heer bijeen met zijn discipelen in de opperzaal om daar onder andere de paasmaaltijd te vieren. Het was in ieder geval een maaltijd en het staat uitdrukkelijk voor het feest van Pascha. En ik heb je al vaker gezegd, je moet nauwkeurig onderscheid maken, in ieder geval in het Nieuwe Testament, tussen Pascha en feest van Pascha, want daar zit één dag verschil tussen, volgens Exodus 12, ik wijs er nog maar eens op. Want de gedachte is dat het slachten en eten van het paaslam plaatsvindt op de 14e, de avond van de 14e, om precies te zijn, de avond van de 14e van de eerste maand. Maar het wordt uitdrukkelijk niet als feest beschreven. Integendeel, er zouden namelijk wel 7 dagen van feest zijn. Dat feest heet zelfs ook bij gelegenheid feest van Pascha. Maar het is niet op de 14e, maar op de 15e tot en met de 21e. Dat is waar het om gaat. Er wordt verschil gemaakt tussen het slachten en eten van het paaslam op de 14e en het feest wat er daarna op volgt op de andere dag, de 15e. En als het dus in Johannes 13 vers 1 staat voor het feest van Pascha, wil dat zeggen dat is voor de 15e. En uit de vergelijking met Matthäus tot en met Lucas blijkt dat het inderdaad was de 14e, dat klopt precies. Er is geen enkele, maar dan ook absoluut geen enkele tegenstrijdigheid in. En zo zit het trouwens met al die andere tegenstrijdigheden ook. Want dit schijnt de grootste tegenstrijdigheid te zijn. De grootste onnauwkeurigheid, zegt men. Maar het is het helemaal niet. Het is zelfs heel nauwkeurig. Onnauwkeurigheid zit nog gewoon in de bestudering van de schrift. Maar dat hebt u al lang begrepen. Dat daar de fouten gemaakt worden. Bij het lezen en bestuderen van de schrift. Maar niet in, niet in de schrift zelf. Hoe dan ook. Johannes 13 is duidelijk genoeg, maar hier Johannes 18 wordt er dan ook meestal bijgesleept, want er staat, zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paasga eten mochten. En dan zegt men, zie je wel, het gaat toch om het slachten en eten van het paaslam hier, terwijl dit de andere dag zou zijn. Dan begrijpt u toch, hè? Men zegt Johannes 13, voor het feest van paasga, zegt men, dan moet het voor de 14e geweest zijn, ze hebben een dag te vroeg. En hier zegt men, hier is de andere dag en hier zullen ze paaslam eten. Dan moet dan de 14e zijn, dan moet dat kloppen. Maar het is niet waar, want het paasga eten wil zeggen paasmaaltijd eten. In elk geval nauwkeurig staat er niet. Er staat ook niet paaslam of zo. Er staat paasga, dat was dus een paasmaaltijd. En wat lezen we in Exodus? Dat men op de 14e de paasmaaltijd eet met ongezuurde broden. En daarna eet men nog 7 dagen lang ongezuurde broden en dus paasmaaltijden, want er blijft 8 dagen lang paasga. Waarvan 1 dag paasga en 7 dagen feest van paasga. Dus er is geen enkel probleem. Het eten van het paasga hier in vers 28 is niet het eten van het paaslam, want dat gebeurde de vorige avond al, maar het is gewoon eten van een paasmaaltijd, want paasen duren nu eenmaal 8 dagen bij elkaar. Een paaslam staat niet expliciet genoemd, dus waarom zouden we eerst achter paasga of onder paasga verstaan dat het per se het paaslam zou moeten zijn en daarna zeggen dat we met een probleem zitten? Dan hebben we het probleem zelf gemaakt. En daar hou ik niet van, dus we doen het gewoon andersom. Het blijft gewoon, het paasga eten wil zeggen de paasmaaltijd eten, maar het paaslam was al lang gegeten de avond ervoor. Dat is geen enkel probleem. Goed, verder dan, vers 29... Pilatus dan ging tot hen uit en zeide, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Want Pilatus wordt geacht nergens van te weten, was ook maar een Romein. En zoals het in Handelingen staat, daar staat namelijk in Handelingen 2 dat Petrus zegt dat de Joden de Heer Jezus gekruist hebben door de handen van de heidenen. Daar komt het op neer, door de handen van onrechtvaardigen. En de betekenis is dan door de handen van degenen die niet onder de wet leven. En dus niet onder het recht der wet leven. Dus Pilatus wordt geacht nergens van te weten. Maar deze Pilatus is de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk. Officieel stadhouder. Dat betekent plaatsvervanger of vertegenwoordiger, net wat je er daarna van maakt. Stadhouder van de Romeinse keizer. Zodat Caiaphas eerst de Joden, het Joodse volk vertegenwoordigt, waarna Pilatus de heidenen vertegenwoordigt, bij afwezigheid van de keizer, denk ik altijd maar. Maar ja, Romeinse keizers hebben later deze veroordeling door Pilatus uitgebreid bekrachtigd door zelf niet alleen de Heer Jezus, maar in het bijzonder ook degene die in hem geloven, vervolgens te vervolgen, want dat is natuurlijk wat later gebeurd is. Hoe dan ook, Pilatus vertegenwoordigt de Romeinse keizer, zodat we hier bij elkaar hebben inderdaad Jood en Heiden, en via de officiële instanties zal ik maar zeggen. Hier gaat het niet meer om individuele mensen die een plaats moeten bepalen, een positie moeten bepalen ten opzichte van de Heer Jezus, maar hier gaat het officieel om het Joodse volk in de eerste plaats en vervolgens om de wereld als zodanig. Dat komt dus overeen met de uitspraken weer van Johannes 1. Hij was in de wereld, vertegenwoordigd door Pilatus, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, vertegenwoordigd door Caiaphas, dan wel Annas. Dat maakt in de praktijk geen verschil. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Pilatus dan, als vertegenwoordiger van het wereldrijk van die dagen, ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Want hoe dan ook, Pilatus werd gewoon door de Joden gebruikt. Dus ook duidelijk, in andere verslagen wordt ook er uitdrukkelijk op gewezen hoe de politiek bedreven werd en hoe Pilatus onder druk gezet werd. Omdat ze niet zou doen wat de Joden zouden zeggen, zouden de Joden wel weer actie ondernemen om de poten onder zijn stoel vandaan te schoppen via Rome enzovoort. Want zo gaat zoiets in de politiek, hè? Ja, nou goed. Pilatus ging tot en uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En zij antwoordden en zeiden door hem: dat gaat je niks aan, zeiden ze eigenlijk. Ze zeiden gewoon: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Dus ze zeggen gewoon: hij is een kwaaddoener. En dat staat nog maar te bezien, want wat voor kwaads heeft hij dan gedaan? En dat is het moeilijke van het verhaal natuurlijk. Helemaal niks. Maar als je nou zou vragen: wat voor goeds heeft hij dan gedaan? Ja, ontstellend veel. Dat wil zeggen, hij heeft veel goeds gedaan voor de individuele mens. Toch? En hij heeft veel kwaads gedaan in de richting van het officiële Jodendom. Want hoe je dat ook bekijkt, welk evangelie je ook openslaat, zal ik maar zeggen, je zult altijd zien dat de Heer op een of andere wijze botste met het fariseïsme. En daarmee bedoel ik dus gewoon netjes weer het orthodoxe Jodendom. Ik bedoelde niet fariseïsme in de gebruikelijke betekenis van het woord, geveinsdheid, maar in de originele betekenis van het woord. Hij botste tegen de wettische instelling onder het volk als zodanig. Want hoe dan ook, steeds opnieuw kreeg hij ermee te maken. Gewoonlijk doordat hij iemand genas op de Sabbat. Dan had je meteen een discussie, hè? Of je wel goed mag doen op de Sabbat. Nee, zei de Jood, je mag sowieso niks doen op de Sabbat. Enzovoorts. Maar het punt is dat uitdrukkelijk geïllustreerd wordt, vier evangeliën lang, hoe het Jodendom, sorry dat ik het zeg, maar hoe het Jodendom helemaal niks goeds teweeg brengt voor welk mens dan ook, behalve voor degene die ervan moeten leven. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Behalve voor degene die er een beroep van maken. Ja, als het Jodendom bepaald wordt door de wet, dan de enige die er baat bij hebben zijn de wetgeleerden, want die komen daardoor aan de kost, zal ik maar zeggen. Dat is ongeveer de gedachte. En dat verzin ik niet, dat stond namelijk al in Johannes 11, meen ik, waar de hoge priester, deszelfde jaars, Caiaphas, zei: als het zo doorgaat, als wij hen laten geworden, zo zullen zij allen in hem geloven, vers 48, en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. Sommigen vertalen liever onze stad en ons volk, dat kan ook, maar wat er gewoon gezegd wordt eigenlijk is dat als wij hem laten geworden, als wij de Heer Jezus laten geworden, dan zal het volk in hem gaan geloven. En dan zitten wij zonder brood, dan hebben wij geen brood meer op de plank, dan worden we werkloos enzovoorts. En bovendien houdt dan het Joodse volk op te bestaan. En ja, dat vond men een ramp. ben nu ook zo betrokken in de eenwording van Europa. Hè? Daar gaat de hele discussie over. Hè? Moet allemaal één worden, want daar worden we allemaal beter van. Maar we willen toch op onszelf blijven. We willen toch Nederlanders blijven enzovoort. Een eigen regering houden enzovoort. Daar kom je dus nooit meer uit. Hè? Want die jongens, die heren politici, die zijn dus constant aan het vechten om hun eigen baantje te bewaren. Daarom komt er dus gewoon niks van terecht. Daar komt ook niks van terecht. Want hoe dan ook, men heeft altijd hard geroepen van, er komt een verenigd Europa, en dan roept men met de Bijbel in de hand. Maar ik heb ook altijd hard geroepen dat met de Bijbel in de hand kom ik niet tot een verenigd Europa, maar tot een verenigde Arabische wereld, dat in de eerste plaats. En een verenigd Europa, ik zie het helemaal niet zitten. En als u de ontwikkelingen van de laatste jaren gevolgd en van de laatste dagen, zult u ook moeten toegeven dat het zo'n vaart niet loopt, hè? Het wordt toch niet verenigd. Integendeel, waar je over vereniging praat, wordt tegelijkertijd gesproken over het bewaren van het nationale erfgoed enzovoorts. En dan krijg je dus een opkomend nationalisme en dat brengt juist weer verdeeldheid onder de volkeren. Kortom, dat lukt je nooit, maar het zou je gedacht zijn hoeveel heren en dames tegenwoordig door aan de kost komen. Nou goed, dus het zal wel een poosje zo blijven rommelen. Tot zover de toestand in de wereld. Heeft er iemand een Haagse post? Nee? Maar dat was vroeger. Goed. Maar wat men probeert is inderdaad, de Hoge Raad, het Sanhedrin probeert, is de eigen positie te bewaren. Daar gaat het om. Dus alles waar het om draait, het vasthouden van inderdaad de eigen plek. Dat wil zeggen, vervolgens, dat het enige wat zij tegen de Heer Jezus hebben, is dat hij die plaats, die positie van in ieder geval de Hoge Raad, van de handhaving van de Joodse wet enzovoorts, dat hij dat aantast. En dat klopt ook inderdaad, want hij deed van alles wat in strijd was met de Joodse wet. Maar ik moet er meteen bij zeggen, en ik zei het er straks al, de wet heeft nog nooit iets goeds teweeg gebracht. Nog de Mozaïsche, nog de Judaïstische, of hoe je dat dan allemaal maar noemen wil. De wet kan namelijk niks goeds voortbrengen. Dat is ook de strekking, nou ik het er toch over heb, dat is ook de, nou niet de strekking, maar in ieder geval, dat is de argumentatie dan in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De strekking van de gelijkenis is uiteraard wie eigenlijk echt in hoogste instantie de naaste is. Die men zou moeten liefhebben om behouden te worden, zal ik dan maar zeggen. Maar de argumentatie is dat wat het meest naast is, blijkt zo naast niet te zijn, of blijkt zo na niet te zijn. Want het meest naaste van het Joodse volk was, of wordt vertegenwoordigd door, precies, de priester en de leviet. Er waren de drie, weet u nog. De priester en de leviet, de volgende weet ik niet meer. Ik dacht dat het zo ging, hè. De priester, de leviet. En toen kwam er één Samaritaan. En de priester deed niks, de leviet deed niks. En de Samaritaan hielp, dat werd de naaste. Maar de Samaritaan, de man van Samaria. Heb je dat? Daar ga ik meestal niet op in, maar voor de gelegenheid wel even. De man van Samaria, de hoofdstad dus van het tienstammenrijk. De man van Samaria, dat bleek de naaste te zijn, zodat hij waarschijnlijk toch gewoon Jozef heette. Hè? Ja, dat is een goeie, hè? Nou goed, dat even terzijde dan maar. Maar de man van Samaria bleek de naaste te zijn, maar er is ook meteen bepaald wie niet de naaste is, namelijk de priester en de leviet. En dan weet ik wel, de gang, dat is, ik bedoel het niet zo lelijk als dat het er nu uitkomt, maar de gangbare verklaring is dat de priester had moeten helpen, maar is in gebreken gebleven, en de leviet die daarna kwam had moeten helpen en is ook in gebreken gebleven enzovoorts. En denk erom dat u en ik niet in gebreken blijven als wij enzovoorts. Hè? Dat is dan de strekking zo, van het verhaal zo, naar een algemene verklaring. Maar dat is niet de Bijbelse verklaring. De Bijbelse verklaring is dat de priester en de leviet niet konden helpen, zelfs geen nood zagen, heel dat slachtoffer feitelijk ook niet zagen, daar ook geen boodschap aan hadden, daar ook niets voor konden doen, gewoon er helemaal niets mee te maken hadden, maar dat is niet zo erg, omdat daarna altijd nog die man van Samaria langskomt. toch? Want de priester en de leviet vertegenwoordigen het oude verbond. En het oude verbond is zwak, want uit de werken der wet... Het is openbaar, hè? Staat er, is openbaar dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. Dat wil zeggen, de wet, de priester en de leviet dus, de wet kan niet helpen. De wet veroordeelt zelfs de mens ter dood. Het mankeert er nog maar aan dat wij nog even een stapje verder gaan in de verklaring en eigenlijk tot de ontdekking komen dat die moordenaars dan wel rovers, of hoe het maar vertaald wordt, feitelijk op hetzelfde niveau staan als de priester en de leviet. Dat is één stapje verder, dan klinkt het allemaal nog lelijker. Maar in de praktijk komt het erop neer, want de wet, priester en leviet, de wet is een bediening des doods. En veroordeelt de mens ter dood. Priester en leviet sloten zich aan bij die moordenaars die al geweest waren. Niet omdat de wet dat nou eenmaal zo doet, niet omdat er aan de wet wat mankeert. U kent de verhalen, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed. Maar de wet is zwak. En onprofeitelijk, en is dus teniet, en wordt dus teniet gedaan omdat er in de praktijk een bediening des doods bleek te zijn. Nou, dat is wat door die priester en leviet wordt uitgebeeld. En de zwakte zit dan gewoon in de zondige natuur van de mens en zijn aardse afkomst en de werking van de slang, de tegenstander zal ik dan maar zeggen, enzovoorts. Dat kan allemaal zo wezen, maar de wet doet geen goed, op geen enkele manier. En daarom kwam er iemand anders langs, de Samaritaan, nogmaals de man van Samaria, niet een Jood, niet één uit de twee stammen, maar feitelijk dus, om één stap over te slaan meteen, één uit de 10 stammen, want daar komt het tot neer. Hè? Zodat je maar weer ziet dat onze zegeningen, na de wet, onze zegeningen, ik had ook een Jood kunnen zijn en het zo zeggen, onze zegeningen, na de wet, komen inderdaad niet van de Joden, van Juda, maar komen inderdaad van Jozef en dus van Efraïm. Komen uit Samaria. Zie, interessant, hè? Nou goed, daar laat ik het dan maar weer even bij. In ieder geval, men beschouwt de Heer als een kwaaddoener. Omdat hij handelt in strijd met de wet. Ik vergeet nooit die geschiedenis, want dat heeft op mij altijd grote indruk gemaakt, die geschiedenis van die vrouw die ze tot de Heer Jezus brachten en iedereen de beschuldigende vinger uitsteken enzovoort. Dat kan je makkelijk doen. Ligt zeer voor de hand om het zo te doen, hè. Open deuren intrappen van zijn vrouw. En ze is des doodschuldig enzovoort. En met de wet in de hand probeert men haar veroordeeld te krijgen, maar de Heer hanteert vervolgens de wet en zegt: wie uw zonde zonde is, werpen de eerste steen. Want dat regelt de wet namelijk, dat vergeten velen, maar de wet regelt dat als iemand beschuldiging inbrengt tegen een ander en die ander wordt ter dood veroordeeld, dan moet die iemand die de beschuldiging oorspronkelijk heeft ingebracht zelf optreden als beul. Daar komt het op neer. Die moet namelijk dan de eerste steen werpen in het geval van steniging. En de bedoeling is uiteraard dat de mens tot de ontdekking komt dat hij zelf niet zonder zonde is, dat hij dus geen enkel recht heeft om een ander te beschuldigen en zeker dus ook niet het recht heeft om een ander op die grond te executeren. En daarom zegt de Heer, nou, als er tegen jou niks in te brengen is, dan kun je een steen werpen en als er tegen jou wat wel in te brengen is, ga er dan maar naast staan. Daar komt het op neer. En de enige die met stenen had kunnen gooien toen was de Heer zelf. Dat was de enige die overbleef trouwens ook aan het eind van het verhaal. En toen zei de Heer, hebben ze u niet veroordeeld? Dan veroordeel ik u ook niet. En dat was natuurlijk helemaal verkeerd. Want daar blijkt dat er een hele menigte met de wet in de hand die vrouw zou beschuldigen enzovoorts. En zelfs had willen ter dood brengen wellicht. Maar de Heer doorbreekt dat helemaal, zelfs met de wet in de hand. En uiteindelijk is hij degene die zou kunnen veroordelen, maar hij doet het niet. En hij bewijst dus genade voor recht, daar komt het onder andere op neer. Maar u begrijpt, op die manier kun je niet een land besturen en kun je zeker niet een wettisch judaïsme in stand houden enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Nou, hoe het ook zij, de Heer was geen kwaaddoener, maar was een goeddoener. Hij handelde alleen in strijd met de traditie. En dat is alles waar het om ging. Maar goed, men heeft ook verder geen beschuldiging. Men zegt gewoon, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Wat een tamelijk hooghartige uitspraak is natuurlijk tegenover Pilatus. Hij is nou eenmaal een kwaaddoener. Dan zegt Pilatus, wel, neem hem dan en oordeel hem naar uw wet. Uw wet. Let op, het Pascha der Joden was nabij, staat er bij een andere gelegenheid. En hier staat er, uw wet, enzovoorts. Want dat is wel opmerkelijk, dat alles wat deel uitmaakte van het judaïsme, wordt ook inderdaad aan de Joden toegeschreven hier in het Johannesevangelie en niet aan Mozes. Integendeel, als Mozes ten tonele gevoerd wordt, wordt weliswaar gezegd dat de wet is door Mozes gegeven, dat was weer Johannes 1, maar vervolgens staat er dan wel meteen achteraan, doch genade en waarheid waren genade. Hè? Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En alle inzettingen van de wet die gehanteerd werden hier, zeker hier in het Johannesevangelie, worden toegeschreven niet aan Mozes, maar aan de Joden. Dat wil zeggen, het was niet van de Heer, ze hadden het zich eigen gemaakt en hadden de dingen, hadden het Pascha des Heren gemaakt tot Pascha der Joden. Hadden de wet des Heren inderdaad zodanig omgebouwd, ja hoe zeg je dat anders hè, zodanig uitgebreid en toegelicht en ook daadwerkelijk veranderd, dat het inderdaad de wet der Joden, de Joodse wet was geworden. En zo staat het hier ook. Neemt gij hem dan, zegt Pilatus, en oordeel hem naar uw wet. Dan zeggen de Joden, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat betekent dus gewoon dat ze tot Pilatus kwamen om hem te laten doden. Dat wisten we al, want het was natuurlijk al eerder gezegd. En bovendien kennen we de afloop van het verhaal. Maar Pilatus wordt er hiermee geconfronteerd. Men brengt de Heer Jezus bij hem, opdat hij hem te dood zou brengen, zonder dat zij een rechtstreekse beschuldiging tegen hem inbrengen. Dan komen we bij nog even vers 31. Ze zeggen, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat wil zeggen, volgens hun eigen wet was het wel geoorloofd, maar het was hem niet geoorloofd om dat te doen door de Romeinen. Dat wil zeggen, uitoefening van de doodstraf en andere straffen trouwens ook. Die mochten ze niet zelf ten uitvoer leggen, want het Joodse volk was natuurlijk onderworpen aan de Romeinen. Het was een bezettende macht van de Romeinen, zodat ze beperkt waren in hun mogelijkheden. En dus hadden ze de heidenen erbij nodig, dus de Romeinen erbij nodig, om op wettige wijze iemand ter dood te brengen. Maar in ieder geval, in dit vers wordt dat niet naar voren gebracht, dat het hen niet geoorloofd is. In dit vers wordt naar voren gebracht dat zij hem willen doden. Daar hebben ze Pilatus voor nodig. En ze geven hem daar eigenlijk gewoon de opdracht toe. En dat blijkt ook, want vers 32 zegt, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dat wil zeggen dat in vers 32 wordt vastgesteld dat de Heer zelf al zijn dood had aangekondigd. Een dood die tot teweeggebracht zal worden door Joden en heidenen tezamen. Eerlijk gezegd, het vers zelf levert mij een probleem op en ik geef het maar gewoon door. Want er staat een verwijzing onder naar Johannes 12 vers 32. Dat ligt natuurlijk voor de hand omdat daar inderdaad over de dood van de Heer Jezus gesproken wordt. Johannes 12 vers 32 staat erbij. Het had eigenlijk vers 33 moeten zijn, denk ik. Maar goed. Dat is het probleem van Johannes 12, waarin vers 32 staat dat de Heer zegt, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En er staat erbij, en dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zal. Ik heb nog altijd het idee dat het vers weliswaar tussen haakjes staat, maar dat het eigenlijk schuin gedrukt had moeten worden. Maar ik heb daar geen zekerheid over, dus ik zeg dat maar zo. Want het hele punt is dat als ik vers 32 lees, dan heb ik ook niet de minste neiging om daarbij aan zijn dood te denken. Want zoals bekend, de dood is niet een verhoging, maar een vernedering. En de dood aan het kruis is zelfs een uitermate vernedering. De termen uit Filippenzen 2. Bovendien, als die verhoging uit Johannes 12 vers 32, de verhoging van een paar meter letterlijk, ik hoop dat u merkt hoe, ja, onnozel dus maar weer, dat is, hè, sorry. Maar als daarmee bedoeld zou zijn een verhoging van een paar meter aan het kruis. Wat betekent dan dat erachter staat, dan zal ik hen allen tot mij trekken? Hij zegt, als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat kan toch nooit over het kruis gaan? Want dan zou het betekenen dat wij allen ook gekruist zullen worden met hem, enzovoorts. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het werkelijk over gaat, is dat de Heer hier spreekt in dit schriftgedeelte, over dat hij zich voor het Joodse volk in ieder geval zou verbergen, en wel in het bijzonder, zij zou zich verbergen in de hemel. Want daarvoor hoef je alleen maar verder te lezen. Hij zou zich verbergen, namelijk het licht, uit vers 35 enzovoorts. Het licht zou uit de wereld verdwijnen en de wereld zou in duisternis achterblijven. En het eindigt in vers 36 zelfs met, en weggaande verborg hij zich van hen. En in elk geval spreekt dat dan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want hoe dan ook, dat koninkrijk is verborgen geworden in de hemel. De Heer spreekt u dus over zijn verhoging, namelijk zijn hemelvaart. En de uitspraak van vers 33, dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou, kan er alleen nog maar gelezen worden met grote nadruk op hoedanige dood hij sterven zou. In de zin van, hij zou weliswaar sterven, maar hij zou uit de dood weer opstaan. En zo gelezen levert het vers geen enkel probleem op, totdat wij dezelfde uitspraak weer tegenkomen in Johannes 18, vers 32... opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Maar hier in Johannes 18 kun je onmogelijk, denk ik, lezen dat hier gedacht moet worden aan zijn hemelvaart. Dus daar staat dezelfde uitdrukking, maar het hoedanige kan daar uit het verband van het schriftgedeelte niet verklaard worden als betrekking hebbend op zijn hemelvaart. Zodat ik altijd denk, of de ene tekst hoort er niet te staan, of de andere hoort er niet te staan. Maar enige zekerheid daaromtrent heb ik niet. Nou, verder maakt het denk ik ook ons niet zoveel meer uit. Want waar het om gaat is, dat hij inderdaad sterven zou en dat hij dat heeft aangekondigd. In elk geval. Maar dat bovendien hij ook gesproken heeft over dat hij daarna inderdaad uitermate verhoogd zou worden. Na zijn uitermate vernedering. Zodat daar in ieder geval geen twijfel over hoeft te bestaan. Maar hoe dan ook, in vers 32 en 33 van Johannes 18 gaat het kennelijk toch uitdrukkelijk over zijn dood. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Komt de aap uit de mouw, zal ik maar zeggen. En Pilatus staat er dus voor dat hij min of meer opdracht krijgt de Heer te doden, ter dood te brengen, opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had betekende hoedanige dood te sterven zou. Nou kun je natuurlijk nog altijd deze laatste uitspraak hier over dat hij de dood zou sterven enzovoorts, die kun je natuurlijk altijd zien als een verwijzing naar andere schriftgedeelten. Dan moet je alleen niet in Johannes wezen, maar ergens anders. Maar neem niet weg dat het volstrekt dezelfde uitspraak is. Dezelfde zinsbouw, dezelfde woordkeus als in Johannes 12. Maar zoals gezegd, ik denk dat een van de twee er inderdaad niet hoort te staan. Johannes 21 vers. Ja, dat gaat over Petrus, hè, over de dood van Petrus. Dit zeide hij, Johannes 21 vers 19, dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En daar gaat het over de dood van Petrus. Dus dat is een ander verhaal. Dus ik laat het maar verder voor wat het is. Waarna we terechtkomen in Johannes 18 vers 33. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Want het leuke was, het moet toch een beetje komische voorstelling geweest zijn, waarbij de Joden buiten het rechthuis bleven staan en waarbij de Heer Jezus inderdaad gebracht werd in het rechthuis uiteraard om voor Pilatus te verschijnen. En Pilatus moest dus heen en weer lopen, dan weer naar buiten naar de Joden, dan weer naar binnen naar de Heer Jezus enzovoorts. Uiteindelijk is het een volkomen belachelijke voorstelling, dat vind ik echt, ja. En de Heer maar staan, en Pilatus weer naar buiten en weer naar binnen, en zo ging dat. En dan hebben we het nog niet eens over dat de Heer vervolgens naar Herodes gestuurd werd En daarna door Herodes weer teruggestuurd werd naar Pilatus, want dat missen we in het Johannes Evangelie. Dat past er wel in hoor, daar gaat het niet om, maar het wordt hier niet eens vermeld. Maar goed, Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Waarna ik ook wel eens had willen weten hoe je daarbij komt. En de Heer vraagt het hier dus ook. Maar je mag aannemen natuurlijk dat er nog wel meer gezegd is tussen de Joden die buiten stonden en Pilatus. Dan alleen de paar woorden die we hier in vers 30 en 31 of vers 29 tot en met 31 vermeld vinden. Niettemin, Pilatus ging in het rechthuis en vroeg aan de Heer Jezus, zijt gij de koning der Joden? Als daar ja op geantwoord wordt, zitten we natuurlijk vervolgens met een politiek probleem. Dan zitten we met een probleem, want als de Heer zich uitgeeft voor koning der Joden, en als de Heer de troonsrechten over het Joodse volk claimt, wat hij met gemak had kunnen doen eigenlijk, dan zitten we met een dubbel probleem, want in de eerste plaats krijg je dan te maken met het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester, maar vervolgens krijg je natuurlijk ook te maken met de Romeinse stadhouder, namelijk Pilatus. Dan wordt het een kwestie van politiek, en dan weet je ook hoe het afloopt. Want als Jezus de koning der Joden is, dan komt hij als koning te staan boven de hoge priester. En zeker dus ook boven het Sanhedrin. Die worden dan gedegradeerd. Dat laten ze toch niet gebeuren. Dus brengen ze Jezus ter dood. Zo zit dat gewoon. En als de Heer Jezus zich meldt als koning der Joden bij Pilatus, dan hebben Pilatus en Herodes een onderontje, want Herodes droeg al de titel koning der Joden. Herodes, koning Herodes, werd ook geacht Jood te zijn. Dat is een beetje ondergesneeuwde waarheid. Men zegt, er was een Edomiet. Jawel, qua afstamming. Maar wij praten toch ook niet over de afstamming van de Joden in onze dagen? Men is in de eerste plaats Jood. Vanwege de levensgewoonte die men erop nahoudt. Vanwege de levenswijze. Men leeft onder de wet op de wijze der Joden, zal ik maar zeggen. En dat is wat Herodes deed. Hij werd wel degelijk als Joods beschouwd. Later de familie ook. In Handelingen komt het ook nog een keer aan de orde. Maar goed, laat ik maar voor wat het is. Herodes was namelijk officieel koning over Judea, koning der Joden enzovoorts. En die dulde uiteraard ook geen concurrentie. Dus van de Heer Jezus te zeggen dat hij de troon van Juda, de troon van David dus claimde als koning der Joden, maakte hem tot een dood man. Daar komt het op neer, hè. Was hij ter dode opgeschreven, want de politiek zou dat uiteraard op geen enkele wijze toestaan. Zijt gij de koning der Joden? Op die beschuldiging, officieel althans, werd hij uiteindelijk ook gekruist. Want later, ik weet niet of het hier staat, ja het staat er wel, in vers 19 van hoofdstuk 19, daar staat, en Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Want dat was de manier om van een tegenstander af te komen. Maar het hele punt is dat de Heer zich niet als koning der Joden gepresenteerd heeft, zelfs helemaal nooit. Integendeel, voor zover hij gepresenteerd werd als de Christus, werd hij, moet ik erbij zeggen, dat de uitspraak, gij zij de Christus, altijd teruggehaald werd. Dat wil zeggen, wie het zij werd teruggefloten. En als de Heer zich manifesteerde als de Christus, dan zei hij, denk erom dat je daar met niemand over praat. Totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan enzovoorts. Kortom, zelf presenteerde hij zich in ieder geval niet als de Messias. En vervolgens is het zo, voor zover hij wel als de Messias naar voren komt, dan is het toch in de eerste plaats niet als koning, maar in de eerste plaats als de priester. Als de hoge priester namelijk, als degene die verzoening doet voor de zonden des volks. Mooiste voorbeeld daarvan, persoonlijk, vind ik op dit moment althans, dat uit Matthäus 1, ik weet niet of je dat zo in je gedachten hebt, Matthäus 1, het boek des geslacht van Jezus Christus, de zoon van David. De zoon van David. De erfgenaam van de troon. Waarna volgt een zogenaamd geslachtsregister. want ik weet ook niet zo gauw hoe het anders zal noemen, maar in ieder geval een register van erfgenamen van de troon, beginnend bij Abraham, maar in ieder geval lopend over David de koning en dan over Salomo enzovoorts. En na wat ingewikkelde situaties komt die lijst uit bij Christus, de Heer Jezus Christus, dus als de rechtmatige kroonpretendent, maar als daarna zijn geboorte wordt aangekondigd, nog steeds in Matthäus 1, dan wordt die geboorte aangekondigd aan Jozef, gij zonen Davids. Nog steeds, gij zonen Davids dus. Maar he, nog steeds gaat het dan dus over de troon, al is de titel, als is het noemen van de naam Jozef wat eigenaardig. Want Jozef is de naam van de koning van Israël, maar buiten Israël, dus dat is een beetje vreemd. Maar goed, laat dat maar even zitten. Jozef, gij zonen Davids. En als dan gezegd wordt wat er geboren zal worden, dan staat er, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nee, lees het maar na. Want dat is de vertaling van de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Waarbij dus ineens niet over koningschap gesproken wordt. Hoewel we dat het hele hoofdstuk lang voelen aankomen. Het gaat over koningschap. Maar op het moment dat het gezegd moet worden. En zo, dan staat er niet. En hij zal over zijn volk regeren. Of hij zal koning zijn te regeren. Of hij zal de troon van zijn vader David zitten. Niks van het alles. Er staat gewoon, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan zeg ik altijd, dan sta je op het verkeerde been. Dat is trouwens in het geslachtsregister daar wel eens vaker het geval. Dan sta je op het verkeerde been. Dan denk je, nou komt hij. En dan komt hij wel, maar langs de andere kant. Nou komt de Messias via Zera, maar het was Peres of zoiets, hè. Of nou komt de Messias via Gonias, maar het was niet zo, het was Salatiel. Of het was via Salomo, nee, het was niet Salomo, het was Nathan. En dan denk je, nou komt hij uit Juda, maar nee hoor, het was Jozef. En zelfs denk je, nou komt Jozef, maar nee hoor, het was Maria. Ja, dan noem ik er even een paar, hè. Hoe vaak dat, dan heb ik nog helemaal overgeslagen. Je denkt, het is Ismaël, maar het was Isaac enzovoorts. Want dat denk je niet eens meer, dat weet je op voorhand. Hè? Maar dat gebeurt verscheidene malen. Maar dat is het hele punt. De Heer presenteert zich niet als de koning, maar als de priester. En dat was Matthäus, maar neem je nou Lucas. Het loopt nou toch tegen kerst, dus je mag je er wel eens in verdiepen. Hè? Neem je nou Lucas, de geboorte van de Heer Jezus. En neem je dan de lofzang van, of de zegen van, hoe heet het... Van Simeon en Hanna, of hoe ze maar heet, Anna eigenlijk, hè, dan zul je zien, daar gaat het ook niet over koningschap. Maar het gaat over priesterschap. En hij wordt ook niet geboren in de legerplaats als de koning, maar buiten de legerplaats als de hoge priester. Daar komt het op neer, hè. Desnachts de wacht houden in het veld en dat soort dingen meer. Maar in de legerplaats, nee, daar niet. Dat komt pas heel veel later. Dat is maar waar het om gaat. Zijt gij de koning der Joden? Wordt weer gevraagd. Nou, als hij rechtstreeks antwoord moet geven, weten wij welk antwoord hij geeft. Namelijk, nee. Daarvoor was hij niet gekomen. Hij was gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Hij had beter kunnen vragen, zijt gij de hoge priester? Dan heb je iets grotere kans dat de Heer ja gezegd zou hebben. Het had ook nee moeten zijn, want hij was het nog niet hier, hè? Dat weet u toch. Hè? De Heer werd pas hoge priester na zijn opstanding en niet ervoor. En zijn lijden en sterven ook aan het kruis heeft met priesterschap niets van doen. Want zoals bekend, priesters horen helemaal niet te sterven. En bovendien, voordat de Heer stierf, gold nog gewoon het oude verbond. En dan kon men wel priester zijn, maar dan moest men toch op zijn minst uit Levi afstammen. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande het priesterschap. Met dank aan Hebreeën 7. Want daar staat het letterlijk zo. Dus hoe dan ook, zijt gij de koning der Joden? Het antwoord is uiteraard nee, maar het komt wel in de buurt. De Heer zou ooit koning der Joden zijn, maar niet dan nadat hij eerst het volk zalig gemaakt had van hun zonden, want dat is de volgorde. Eerst namelijk reiniging, eerst het wegdoen van de zonde, zal ik maar zeggen. En pas daarna koningschap. En dat is ook zoals het in de heilsgeschiedenis gebeurt. Wij kennen dat gegeven namelijk als lag het onder een vergrootglas. Want tot in onze dagen doet de Heer niks anders dan het volk zalig maken van hun zonde. Nee, zijn volk. U weet het toch, de Heer is hogepriester geworden bij zijn opstanding uit de dood. En hij doet sindsdien verzoening voor de zonde des volks. Dat was Hebreeën 2. En pas in de toekomst zal hij zich openbaren als koning. Maar ook dat is het grote schema, maar ook in zijn wederkomst gebeurt precies hetzelfde. Het begint met dat hij het volk zal zalig maken van hun zonden, zal reinigen en heiligen. Als dat gebeurd is, dan pas zal hij zich als de koning van Israël openbaren. Want ook dan in zijn wederkomst verloopt het toch, laten we zeggen, pakweg een periode van 33 jaar minstens tussen... dat de Heer verschijnt als degene die verzoening doet voor de zonde des volks. En het moment waarop hij officieel gezeten zal zijn op de troon van zijn vader David in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Dus ook dan eerst priesterschap en dan koningschap. En als er dus gevraagd wordt, zijt gij de koning der Joden, moet het antwoord wel nee zijn, want eerst zal er het een en ander aan andere gebeurtenissen moeten plaatsvinden. En dat is hier ook zo, want wij gaan eerst pauzeren. We waren gebleven bij vers 33, bij de vraag, zijt gij de koning der Joden? En het antwoord vind ik helemaal mooi, wat er nou volgt. Vers 34, zeg gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Die vraag zou je altijd moeten stellen in een min of meer theologische discussie, want als het over religieuze zaken gaat... dan zegt bijna nooit iemand iets uit zichzelf of uit overtuiging, maar het is in de praktijk bijna altijd omdat anderen het gezegd hebben. Mijn vader zei altijd, heb je dat nou van jezelf of heb je dat uit een boekje? Of zoiets, hè? Maar dat is bijna letterlijk wat hier staat. Zeg jij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Want meestal, dit soort zaken, in ieder geval godsdienstige zaken, is er weinig sprake van werkelijke overtuiging, helaas. Maar wordt er gewoon nagepraat. Wat men gehoord heeft, vertelt men verder enzovoorts. En u weet, u kent toch die spelletjes op verjaardagen enzovoorts. Hè? Van de eerste vertelt een verhaal, fluistert bij zijn buurman in het oor en die moet het weer verder vertellen enzovoorts. En dan gaat het zo'n een man of vijf, er is al genoeg langs. En dan komt er aan het eind van de rit komt er een totaal ander verhaal uit. Zo gaat dat. En zo is het vaak met dit soort zaken ook. Men praat elkaar na, maar... uiteindelijk blijft er van zo'n verhaal helemaal niks meer over. Zo is het vaak zo met traditie. Helaas, het ledigt zich onderweg. Maar hoe dan ook, zeg je dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? En het antwoord van Pilatus is natuurlijk, nee, dat heb ik van anderen. Al staat het wat ingewikkeld. Pilatus antwoordt, ben ik een Jood? Als u dat zo leest, Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Dan zou je zweren... dat hij een Jood was, hè? Want u weet toch, als een Jood een vraag stelt, dan antwoordt hij met een tegenvraag. Nooit gehoord? Ben ik een Jood? Hij had een Jood kunnen zijn, zo. Maar goed, hij zegt, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Net op uw volk, officieel. Uw volk, namelijk de overpriesters. Dat wil zeggen, het was een officiële daad van het volk, omdat het gebeurde via de overpriesters. En overpriesters zijn de leden van het Sanhedrin, hè, van de Joodse Hoge Raad. Dus inderdaad, het verhaal waar Pilatus mee komt, heeft hij dus inderdaad van uw volk dan wel de overpriesters. Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. En zij hebben verzuimd te vertellen wat voor kwaad de Heer Jezus gedaan heeft. Dus vraagt Pilatus het nu maar zelf aan de Heer Jezus. Wat hebt gij gedaan? Waarna de Heer inderdaad vervolgens ingaat op de vraag die hem gesteld was, namelijk, zijt gij de koning der Joden? Het antwoord wat hij geeft in vers 36 daarop is, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, want dat is in deze wereld gebruikelijk. Dan heeft men dienaren die strijden. Dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het aardige is, dat er in deze uitspraken van de heer nogal wat dubbele bodems in zitten. In de eerste plaats was de vraag, zijt gij de koning der Joden? Want de klemtoon in de vraag ligt uiteraard bij koning. Zijt gij de koning der Joden? Vanzelfsprekend. Dat de heer een Jood was en dat het een Joodse aangelegenheid was, was sowieso duidelijk. Maar de beschuldiging was uiteraard dat hij zich voor de koning uitgaf. Nou, in werkelijkheid, er werd gesuggereerd dat hij de Messias was. Daar had de hoge priester het ook over, bij gelegenheid, of de Heer Jezus inderdaad de Messias was. En wel, als de Heer al de Messias was, dan toch in de eerste plaats hoge priester en pas in de tweede plaats koning, zoals we er straks al besproken hebben. Maar niettemin, de klemtoon komt hier te liggen, koning. Zijt gij de koning der Joden? Voor de hoge priester was meer van belang of de Heer Jezus wellicht hoge priester was. De Christus namen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Voor Pilatus was meer van belang of hij de koning der Joden was, want het was meer een politieke aangelegenheid, vanzelfsprekend. Zijt gij de koning der Joden? In de andere evangelie lezen we dan dat bij deze gelegenheid Pilatus stuurt naar Herodes, die immers de titel koning der Joden draagt, ook bij wijze van grap gebeurde dat. En daarna kwam hij weer terug bij Pilatus. Die fase wordt hier overgeslagen. Er gaat dus gewoon, wordt dus gewoon alleen hier ingegaan op deze vraag. Waarop de Heer een antwoord geeft. Alleen in zijn antwoord legt de Heer niet, kennelijk niet de nadruk op koning, maar op der Joden. De vraag is, zijt gij de koning der Joden? En de Heer geeft antwoord op de vraag, zijt gij de koning der Joden? En het antwoord wat de Heer geeft is, nee, niet der Joden. Waarna overblijft de vraag, van wie dan wel? En daar zijn twee antwoorden op. Maar goed, daar hebben we het al over. De Heer zegt namelijk, mijn koninkrijk, hij beschouwt zich dus toch als koning, al moest hij dat natuurlijk nog worden na zijn opstanding, maar hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wereld is hier de vertaling van kosmos, en ik zeg altijd, tenzij uit het verband blijkt dat er wat anders bedoeld is, is kosmos gewoon de schepping. Namelijk de wereld en in principe zelfs de zienlijke wereld. Want dat is normaal de kosmos, de schepping. Maar zoals altijd, hè, dat is de breedste betekenis van de uitdrukking. Maar in het verband waarin de term gebruikt wordt, kan de betekenis beperkt worden. Dat is de normale gang van zaken. Nou goed, als we nou even geen beperking zien voor de gelegenheid, dan zegt de Heer dus, mijn koninkrijk is niet van deze zienlijke wereld. En vervolgens, indien mijn koninkrijk van deze kosmos, zelfde uitdrukking, was, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. Dus dat koninkrijk is niet van de kosmos, niet van de zienlijke wereld en zeker niet van de Joden, want als hij koning was, of het koninkrijk van deze wereld was, dan zou hij niet aan de Joden zijn overgeleverd. Zodat voor zover hij een koninkrijk heeft, is dat in ieder geval niet bij de Joden, maar ook niet in de kosmos, de zienlijke wereld, de schepping en zeg maar gewoon de volkeren in de praktijk. En de laatste zin is dan, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En de vraag is, van waar dan wel? En zoals gezegd, daar hebben we twee antwoorden op. Alle twee volstrekt passend binnen het kader van het Johannesevangelie. Het belangrijkste is natuurlijk dat het koninkrijk is niet van de zienlijke wereld, is niet van hier, want hier is die zienlijke wereld. Maar hij zou een koninkrijk hebben, inderdaad, in de hemel, aan de rechterhand Gods. Want hij is immers de zoon van God. Daar gaat heel het Johannesevangelie immers over, dat hij uit de hemel is, dat hij ook naar de hemel zou wederkeren. Allemaal uitdrukkingen die voorkomen vanaf de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie. En de gedachte is dus dat hij een koninkrijk zou hebben in de hemel. Of anders gewoon volgen wij de gedachte van Johannes 12, namelijk weggaande verborg hij zich van hen en dan zeggen we wel, hij verbergt zich in onze dagen in de hemel. En hij heeft dus een verborgen hemelskoninkrijk. En dat is niet van hier. Het is ook niet van de kosmos. Het is niet een zichtbare zaak. Maakt niet deel uit van zienlijke wereld. Enzovoorts. En het is zeker niet Joods. Maar dat is het ene antwoord. Binnen het kader van Johannes. Maar er is nog een antwoord mogelijk. En daar hebben we ook al vele malen bij stilgestaan. Als het koninkrijk niet openbaar is bij de Joden, Wat is het dan wel? Er zijn twee antwoorden. Verborgen in de hemel, maar dat zei ik net. En het andere is natuurlijk, als het niet openbaar is bij de twee stammen en bij Juda, dan is het dus verborgen bij de 10 stammen, namelijk bij Jozef. Dat is de gedachtegang. En dat is een gedachtegang die we in de voorgaande hoofdstukken al vele malen gezien hebben. Dat wil zeggen, die wordt weliswaar niet al te nadrukkelijk naar voren gebracht. Maar ja, het gaat nou eenmaal over verborgen dingen. Net zo min als dat zijn hemelse positie zo nadrukkelijk naar voren wordt gebracht in de voorgaande hoofdstukken. Net zo min wordt zijn positie in verband met Samaria, dan wel in verband met de 10 stammen, zo nadrukkelijk naar voren gebracht. In beide gevallen gaat het immers om verberging, maar die verberging kan zijn in de hemel, bij de onzienlijke dingen, die wereld daarboven zal ik maar zeggen, maar het kan ook zijn een verberging heel ergens anders. En zelfs een verberging bleek het te zijn, niet alleen buiten het Jodendom, buiten de twee stammen dus, maar het bleek zelfs een verberging te zijn buiten het Romeinse Rijk. Want dat is een van de dingen die een grote rol speelt dan in de verdere geschiedenis. Zoals eerder gezegd, het evangelie kwam terecht inderdaad, laten we zeggen, bij Jozef, dan wel bij Efraïm, maar wel op een plaats buiten het Romeinse Rijk, en dat is ook altijd zo gebleven. Buiten het Romeinse Rijk uitdrukkelijk. En dus toch niet van hier, dat wil zeggen niet een koninkrijk van de Joden, maar zelfs niet een koninkrijk binnen het Romeinse Rijk of over het Romeinse Rijk, maar een koninkrijk wel degelijk daarbuiten. En dat kan dus ook door de Heer hier bedoeld zijn. In dat geval wordt de uitdrukking kosmos, vertaald met wereld, beperkt. Dat wil zeggen, als we zeggen de koninkrijk van Christus is niet van hier maar in de hemel, dan blijft het woord kosmos gewoon in zijn breedste betekenis staan. Maar als we binnen de context en zeker binnen het kader van het Johannesevangelie zeggen dat het koninkrijk inderdaad aan Efraïm ging, want zo stond het toch in, waar was het ook alweer, hoofdstuk, dat was ook hoofdstuk 12 geloof ik. Nee, hoofdstuk 11 was dat, hè, weet u wel, de uitspraak in Johannes 11, waar staat dat de Heer niet alleen zou sterven voor dat volk, vers 52, voor het Joodse volk dus, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dan staat er meteen van die dag af, beraadslaten zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk in het openbaar onder de Joden, maar in het verborgen onder Efraïm. Vul je zo automatisch zelf in, maar dat staat er ook. Want er staat, Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde al daar met zijn discipelen. Er staat dus inderdaad precies hetzelfde. En waar het om gaat is dat dan het woord kosmos in vers 36 van Johannes 18 een beperkte betekenis krijgt, een beperktere, want kosmos staat weliswaar voor de hele schepping in zijn breedste betekenis, maar de exacte betekenis oorspronkelijk van de term betekent zoveel als een orde, een samenleving, en dat kan best een beperkte samenleving zijn. Dat zou zelfs beperkt kunnen worden tot de Joodse samenleving, een geordende kosmos, een geordende samenleving, maar het zou ook iets ruimer nog genomen kunnen worden als aanduiding van de heidense geordende samenleving, en dan is het gewoon het Romeinse Rijk. En als u het mij vraagt, is dat laatste dan de betekenis. Want per slot staat de Heer hier niet voor de Joodse hogepriester of voor het Sanhedrin, maar hij staat inderdaad voor de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. En de Heer zegt dus, mijn koninkrijk is niet van deze orde. Dan vertaal ik kosmos gewoon in zijn oorspronkelijke betekenis. Is niet van deze samenleving. Niet van de Romeinse, en de Joodse maakt daar onderdeel van uit, maar in tegendeel, het is daarbuiten. Nu is mijn koninkrijk niet van hier, niet van deze samenleving, niet binnen het wereldrijk of dat soort zaken. En als je dat dus horizontaal en op aarde zoekt, dan kom je dus terecht ergens buiten het Romeinse Rijk, en dan kom je wel degelijk terecht in Brittannië. Maar goed, daar hebben we het alles over gehad. Want dat is het eigenaardige, ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, hè. Er was inderdaad een Jozef, die van Arimathea, die inderdaad naar Brittannië ging. Binnen enkele jaren gevolgd door de Romeinen, die vervolgens inderdaad Brittannië veroverden. Maar het deel waar Jozef van Arimathea terecht kwam, dat is door de Romeinen inderdaad nooit veroverd. Zover zijn ze niet geweest, ondanks alle moeite die ze daar toe ondernomen hebben, want het zal u gedacht zijn welke moeite ze gedaan hebben. Maar het zuidwesten van Engeland, want daar gaat het om, Somerset en wat er verder westelijk ligt, daar zijn de Romeinen nooit geweest. Hoewel het toch dicht in de buurt lag, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben het nooit te pakken gekregen. Maar daar was officieel de eerste christelijke kerk gevestigd, zal ik maar zeggen. En ja, wat moet ik er nog meer van zeggen? Daar woonde de stam der Britten. En als je het mij vraagt, dat zal dus Ephraim geweest zijn. Als je het mij vraagt, of Manasse, dat weet ik niet zeker. Maar dat doet ook niks te zaken verder. Waar het maar om gaat, is dat daar de regering wel degelijk officieel tot aanvaarding van de Heer Jezus kwam als de koning, de door God gezonde hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar er zijn dus twee mogelijkheden om deze uitspraak te lezen in Johannes 18, vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dan kun je zeggen, dat is de aarde. Zo van, het is niet hier in de zienlijke wereld, maar het is daarboven. Maar als je kosmos leest in een wat beperktere zin, namelijk de samenleving als zodanig, wel, dan was het daar buiten. En beide dingen, nogmaals, beide dingen passen volledig in het kader van het Johannes-evangelie. Maar goed, dat hoef ik nou niet meer uit te leggen. Dat hebben we in het verleden al gezien. Waarna, de Heer zegt dus, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waarna Pilatus zegt, zijt gij dan een koning? En de Heer erkent dat. Hij zegt, dat ben ik. En hij zegt niet, nee, alleen in de hemel of iets dergelijks. Hij zegt gewoon, inderdaad. En laat alleen de verantwoordelijkheid voor die uitspraak bij Pilatus liggen, maar u ontkent hem niet. Hij erkent hem op de bedekte wijze, op een manier waarvoor hij niet gestraft kan worden, waardoor hij niet zelf een uitspraak gedaan heeft van ik ben de koning, waardoor hij het oordeel over zich afroept als het ware hier bij Pilatus. Maar hij bestrijdt het ook niet, hij stemt daar inderdaad mee in, op precies dezelfde wijze. Als hij ermee instemde wanneer iemand zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zei hij ook niet ja, maar dan zei hij ook niet nee, dan liet hij het voor wat het was. Toen Petrus dat zei, in Matthäus, toen zei de Heer, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar uit wat de Heer verder zei, bleek dat hij dus inderdaad instemde met wat Petrus gezegd had. Alleen zonder ja of nee te zeggen, zonder een concrete uitspraak daarover te doen. En hetzelfde gebeurt hier ook. Zijt gij dan een koning? Ja, dat wel. En of de Heer daarbij denkt aan de hemel, of daarbij denkt aan Brittannië, om het maar concreet te houden dan. Ja, waarschijnlijk allebei. Het is maar hoe je dat ziet. Ik wil toch even verwijzen naar een andere uitspraak. Dat is, meen ik, in Lucas 17. Ja. Lucas 17. Ach, hé, daar kom ik nou weer in terecht. Nou ja. Ja, want ik moet bewezen in vers 20, maar ik zie boven vers 11 staan, genezing van 10 melaatsen. Nou, dat bedoel ik nou maar te zeggen, hè. Ik heb het ook niet in die volgorde geschreven. Maar u weet het, hè. 10 melaatsen worden genezen. Het had net zo goed 1 blind geborene kunnen zijn, want het maakt verder niks uit. Of de zoon van een koninklijke hoveling, maakt allemaal niks uit, hoor. Hier zijn er 10 melaatsen, dan weet u toch wat het voorstelt. En die 10 worden tot 1, want er worden de 10 genezen, maar achteraf blijkt er slechts 1 terug te komen. De 10 zijn dan ineens 1 geworden en dat is 1 Samaritaan, vers 16. Ik kan niet missen, want Samaria is de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En de 10 melaatsen zijn dus een beeld van 10 stammen van Israël. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb het ook niet geschreven. Maar daarna staat er, en gevraagd zijnde van de fariseeën, daar ben je dus terug bij de 2. Vers 20. Wanneer het koninkrijk Gods komen zou, wat een goede vraag, hè? Wanneer komt het koninkrijk Gods? Goed, gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Let op dat er niet staat, het koninkrijk Gods heeft geen uiterlijk gelaat. Er staat alleen, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, ziet. Want als er een uiterlijk gelaat is, dan kun je zeggen, ziet. maar komt niet met uiterlijk gelaat. Dus kan men ook niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen in u lieden. Enzovoorts. En zo is het natuurlijk ook. Maar ook dit is tweeledig. Want de gedachte is dat de vraag of het koninkrijk Gods komen zou en wanneer, dat is een moeilijke vraag. Het koninkrijk Gods zou weliswaar aanbreken, maar het zou niet komen. Niet naar Juda, niet naar de heidenen ook en eigenlijk helemaal niet naar de aarde als het er helemaal over gaat. Want het koninkrijk Gods zou namelijk aanvankelijk, zeker 2000 jaar lang, verborgen blijven in de hemel. En voor zover iets van dat koninkrijk gestalte heeft gekregen buiten het Romeinse Rijk, in de dagen, zal ik dan maar zeggen, van Jozef en Arimathea, dan nog bleef het verborgen, want hoe dan ook, koninklijk naar de buitenkant is het nooit geweest. Het is alleen koninklijk geweest in de zin van dat het inderdaad door een koning uit de 10 stammen van Israël, maar door een koning en zelfs door een regering uit de 10 stammen van Israël, inderdaad officieel aanvaard geworden is ooit. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heer toen daar dat koningschap heeft overgenomen of zo, want dat is niet waar. Het is sowieso verborgen gebleven. Het is of gegaan buiten het Jodendom en zelfs buiten het Romeinse Rijk, of het is gegaan naar de hemel, maar dat valt toch samen, want het is hoe dan ook verborgen gebleven. Het is niet met uiterlijk gelaat gekomen. Wat wel gebeurd is, is dat het koninkrijk Gods geplant is in en ieder die gelooft. Let op, vers 19 heb ik net niet gelezen, maar daar staat dat de Heer zegt, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Maar die uitspraak, uw geloof heeft u behouden, hangt natuurlijk samen met vers 21. Ziet, het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Want doordat men tot geloof komt in het woord van God, krijgt men deel aan dat woord, in het hart namelijk, want onder het nieuwe verbond wordt het woord geschreven in de vlezen, harten der mensen enzovoorts. Maar zo wordt ook het koninkrijk, met het woord wordt ook het koninkrijk in ons geplant. Sterker nog, met het woord wordt van Christus, wordt Christus zelf in ons geplant. En omdat die de koning is, wordt dus ook het koninkrijk in ons geplant. Hetzelfde geldt binnen het kader van het Johannesevangelie ook, want daar heet hij niet zozeer de koning, maar daar heet hij in de eerste plaats het licht der wereld. En dat is weer het oude verhaal van 2 Korinthe 4. God, die gezegd heeft dat licht zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En zo is ook het koninkrijk in ons. Dat wil zeggen, voor zover het buiten het Jodendom en zelfs buiten het Romeinse Rijk gegaan is, is het toch verborgen geworden en is het toch alleen geplaatst in de harten van de mensen. Dat is waar het om gaat. Dus het is inderdaad niet van hier. Het is verborgen, het is niet met uiterlijk gelaat, maar het is in de harten der mensen. Maar let erop dat die dingen in de tijd beperkt worden. In het Lucas-evangelie stond, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Dat wil niet zeggen dat het nooit een uiterlijk gelaat zal hebben. Want het zal het wel hebben, maar het is pas in de toekomst. En hier in Johannes wordt het ook in de tijd beperkt. Want er staat, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En als ik het zo lees, dan betekent het automatisch ook dat het in de toekomst ooit wel van hier zal zijn. Want anders heeft dat nu immers geen enkele zin. En hetzelfde geldt voor Lucas, anders heeft dat komt geen enkele zin. Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Het heeft wel een uiterlijk gelaat, maar pas in de toekomst. En hier staat, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar het impliceert automatisch dat in de toekomst het koninkrijk wel van hier zou zijn. Maar nu zou het koninkrijk aanbreken en het zou verborgen worden buiten het Jodendom, zelfs buiten het Romeinse Rijk. Maar eigenlijk, het zou verborgen worden in de hemel. Dan wel, het zou verborgen worden in de harten der mensen. En in de praktijk maakt dat allemaal geen verschil. Goed, verder naar vers 37. Waar staat Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? Dat een moet je natuurlijk weer gewoon doorstrepen, hè. Want dat is geen goed Nederlands tegenwoordig. Nee, het komt natuurlijk, het is natuurlijk meevertaald uit het Grieks. Nee, dat kan ook niet eens. Het is gewoon ingevoegd. In het Grieks bestaat het ook niet, een. Maar als het er zo staat, als ik dat zo geschreven zou hebben vroeger, dan zou mijn juffrouw Nederlands, die langzamerhand spreekwoordelijk geworden is, die zou het fout gerekend hebben en zou gezegd hebben, dat is een anglicisme. Are you a king? Een koning. In het Nederlands hebben we dat heel niet nodig, is officieel zelfs geen Nederlands. Dus er staat gewoon, zijt gij dan koning? En de Heer antwoordt: gij zegt dat ik koning ben. Dat wil zeggen, de Heer bestrijdt het niet, hij is koning, maar van een verborgen koninkrijk, verborgen buiten de Joden, verborgen buiten het Romeinse Rijk, maar uiteindelijk verborgen buiten deze zienlijke wereld, of moet ik zeggen, juist in, hè? In de onzienlijke dingen, want het is in de hemel zelf, in het heiligdom namelijk. Gij zegt dat ik koning ben, dat is de conclusie die Pilatus trok. En iedereen zou die conclusie moeten trekken. Want hoe dan ook, heel de prediking, heel het optreden van de Heer Jezus was opdat men zou geloven dat hij de beloofde, in het Oude Testament beschreven aangekondigde Messias en dus koning en hogepriester zou zijn. U weet het toch, maar er staat een hoofdstuk verder, hè? Nee, twee hoofdstukken verder. Vers 31 van hoofdstuk 20. Deze tekenen, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. De samenvatting van heel het optreden van de Heer Jezus. Hij predikte niet zichzelf, hij predikte het Oude Testament. Dat wil zeggen, hij predikte de profetieën en Mozes. Omdat daarin zijn komst werd aangekondigd. Maar daar hebben we al eens over gesproken, omdat in het Johannes-evangelie zelf die discussie naar voren gehaald wordt. Hè? Van, gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig, enzovoorts. En de Heer zegt, nee, ik getuig niet van mezelf. Er zijn anderen die van mij getuigen, de wet en de profeten namelijk. En zegt, en daarvan getuig ik weer, enzovoorts. Dus iedereen zou die conclusie moeten trekken dat Jezus kennelijk de Messias is en dus de koning. Pilatus doet het hier bij gelegenheid, alleen hij verwerpt die koning vervolgens. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar de Heer zegt, erkent dus min of meer dat hij koning is, maar voegt eraan toe, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, weer hetzelfde, kosmos, opdat ik der waarheid getuigenis zal geven. Nou, daar staat er dus. Ik ben gekomen om te getuigen van de waarheid. Welke waarheid? Dat is nog mooi hoor, dat ik het zo vraag hoor. Welke waarheid? Pilatus vraagt meteen, wat is waarheid? De vraag welke waarheid veronderstelt dat er in ieder geval nog waarheid bestaat. De vraag van Pilatus, wat is waarheid, veronderstelt dat er geen waarheid bestaat. Ja, daar zit u me vreemd aan te kijken, maar ik weet nog dat ik op de lagere school leerde dat er mensen waren die niet in waarheid geloofden en zelf bepaalden wat waarheid is. Waarheid is wat goed is voor de partij, was onder andere wat ik moest leren toen. Nee, het was de communistische partij, hè? Wel goed, hè? Waarheid is dat wat goed is voor de partij. Achteraf blijkt dat er niks goed was voor de partij, dus er bestond geen waarheid. En de partij bestaat geloof ik niet meer inmiddels. Is het niet zo? Hoogst vermakelijk, ik heb er alleen wat lang op moeten wachten. Hè? Maar ik weet nog hoe vreemd ik dat vond. Hè? Want inderdaad, waarheid bestaat wel. Al zijn er legio mensen die zeggen waarheid bestaat niet. Wij maken zelf al uit wat waarheid is. Wij filosoferen zelf al wat of iets dergelijks. Of we liegen maar wat aan. En als we daar een meerderheid van stemmen voor kunnen krijgen, dan is dat waarheid. Want dat doe je gewoon door het opsteken van handen. Bepalen of iets waarheid is. Wat een dwaasheid. Maar goed, de wereld is daar vol mee, heb ik achteraf begrepen. Helaas, zelfs onder gelovigen is dat zo. Want de Bijbel heeft men geen boodschap aan, men heeft alleen een boodschap aan wat men van de Bijbel vindt. En daar gaat het weer net zo. Men bepaalt zelf wat er in de Bijbel waar is en wat niet waar is. Of wat wij voor waar zullen houden of wat niet. En wat wij voor waar houden, stellen we dan op. Stellen we op schrift, zwart op wit, en dat noemen we dan een geloofsbelijdenis of iets dergelijks. Nee, of iets dergelijks, dat kan van alles wezen. Maar zo gaat dat, hè. De belijdenisgeschrift, of hoe dat maar heten mag, hè. Nee, al of niet officieel. Officieus bestaan die dingen ook, enzovoorts. Dat is precies hetzelfde. We maken zelf al uit wat waarheid is. Maar de waarheid is uiteraard het woord van God. En daarom zegt de Heer, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Welke waarheid? Die van de schriften uiteraard, hè? En dat is precies wat ik net zei. Wat de Heer gedaan heeft in zijn optreden, in zijn openbare optreden, is dus aan zijn tijdgenoten de schriften voorhouden. Mozes in het bijzonder en de psalmen. En in nog mindere mate overigens de profeten, voor zover we kunnen nagaan. Maar niettemin, ze worden alle drie genoemd. De wet, de psalmen en de profeten. Daar sprak de Heer uit. En hij verdedigde niet zichzelf. Hij sprak niet over zichzelf. Hij predikte niet zichzelf. Hij predikte het woord Gods. En ook daaraan dienen wij een voorbeeld te nemen, denk ik altijd. We prediken ook niet onszelf. We prediken het woord Gods. En dat is wat de Heer deed, om, met de bedoeling uiteraard, dat men uit dat woord Gods de conclusie zal trekken wie hij was. En dat is wat wij ook in onze dagen doen. De conclusie trekken namelijk dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Degene namelijk zoals hij in heel het Oude Testament, vanaf de eerste tot de laatste bladzijde daarvan zelfs, beschreven wordt. En dat is wat de Heer hier ook zegt, want op het moment dat Pilatus vaststelt dat de Heer Jezus koning is, zegt de Heer ook prompt, hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, en ieder die de schriften gelooft, betekent dat gewoon, en ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Je herkent trouwens ook Johannes hierin, want Johannes doet daarna gelijksoortige uitspraken. In zijn brieven. In ieder geval in de eerste Johannesbrief. Wie uit God geboren is, hoort naar ons. Want wij prediken het woord Gods. En iemand wie uit God geboren is, luistert naar het woord Gods. Dat is daar de gedachte. En wie naar ons niet hoort, en wie het woord wat wij prediken niet horen wil, wel, die is niet uit God. Niet uit de geest der waarheid, maar uit de geest der leugen enzovoorts. Die is niet uit Christus, maar uit Antichrist, of hoe het allemaal maar heten mag daar in de eerste Johannesbrief. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Een terugverwijzing trouwens ook naar de uitspraak over de goede herder in Johannes 10. En daar zijn we weer rond. Waar de Heer op bijzonder suggestieve wijze zei, dat ik de klemtoon nou eens anders mag leggen dan gebruikelijk, mijn schapen horen mijn stem. En jullie zijn niet mijn schapen, want jullie horen mijn stem niet. Niettemin, ik heb nog een andere kudde. Andere schapen die van deze stal niet zijn. En die zullen mijn stem horen. Heb je die? Dat is nog zoiets. Want dat is precies dezelfde gedachtegang. Namelijk, ik heb wel een koninkrijk, dan wel een kudde. Maar niet hier, maar ergens anders. Niet op aarde, maar in de hemel. Is natuurlijk de voor ons belangrijkste gedachte, met op de achtergrond niet hier bij de twee stammen, niet bij de Joden, maar ergens buiten de zogenaamde beschaafde wereld, onder de zogeheten barbaren. Buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Dat is de gedachte, hè? Ook daar. Maar hier zijn het woorden die dus rechtstreeks aansluiten bij voorgaande hoofdstukken. Hiertoe ben ik gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Dat was de levenstaak van de Heer Jezus. Zijn taak bestond niet slechts uit lijden en sterven. Zijn taak bestond uit het getuigenis geven van de waarheid. Prediken van de oud-testamentische geschriften. Opdat men daardoor zou komen tot geloof in hem, in de Heer Jezus Christus. En naar zijn stem zou luisteren. Ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Sluit trouwens ook aan bij, indien geen de waarheid blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is nog een paar hoofdstukken eerder in het Johannes Evangelie. Nou goed, vers 38 dan, Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? De bekende kreet, als je tegenwoordig zegt wat is waarheid, ben je een groot filosoof, dan wek je de indruk een wijs iemand te zijn. Maar dat is een verkeerde indruk uiteraard die dan gewekt wordt. Want het is natuurlijk dom, hè? Wat is waarheid? Want wat is waarheid betekent, er bestaat geen waarheid. Niets is echt waar, er bestaat niks. Wat vast staat, er staat dus helemaal niks. Dat is eigenlijk de gedachte. En verder, langs de andere kant geredeneerd. Alle dingen zijn betrekkelijk, alle dingen zijn aanvechtbaar enzovoort. Dat is de wereldse filosofie. En daardoor blijkt de mens die deze dingen zegt zelf ook betrekkelijk te zijn en dus sterfelijk, want hij zal zelf gerelativeerd worden. Nee, sterven betekent dat gewoon, hè? Hij verdwijnt zelf. Pas als men die waarheid, die vaststaande waarheid vindt, zal men ook deel hebben aan die waarheid en inderdaad eeuwig leven ontvangen, want daar komt het op neer. Wat is waarheid? Het is trouwens in het algemeen een tamelijk filosofische vraag, maar meer nog is het een vraag die gesteld wordt, meestal niet hardop, maar heel zachtjes, in de politieke kringen, hoor. Wat is waarheid? Daar leert men namelijk om de waarheid anders voor te doen dan die is.